misschien wat de Heer gaat doen vandaag. Handelingen hoofdstuk 4, vers 16. Als u uw Bijbel bij u hebt, dan mag je er altijd in kijken. Ik heb Charles een beamer is gemaakt. Een paar weken geleden, pam, lampje kapot. Maar al goed dat lampje in ons niet kapot gaat. Jezus, het licht blijft schijnen. Amen. Maar dank de Heer voor technologie. Handelingen 4, vers 10. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Tot daar. Amen. Dank u, Vader. Kun je even snel bidden in Jezus' naam voor ons hart voor te bereiden. Vader, ik dank u, Heer, voor het zaadje dat u reeds heeft geplant in mijn hart, Heer. Ik bid, Heer, dat het vrucht mag opbrengen, Heer. Ik ben niet gekomen, Heer, om een stoel te verwarmen. Ik ben gekomen, Heer Jezus, halleluja, om uw woord, Heer Jezus, te zien bewerken in mijn hart. En het vrucht te zien opleveren in mijn dagelijks leven. Amen. Is het niet triestig hoe mensen naar de kerk komen en teruggaan op dezelfde manier? Is het niet triestig hoe dat we zingen over die grote God en al die mooie teksten die op het scherm heeft gelezen? Want hij baande een weg waardoor wij zijn gered. Maar eigenlijk gaat het niet verder dan alleen maar de mond of het verstand of men zich dat de tekst afleest of een karaoke soort van instelling dat je hebt. Is het niet triestig hoe mensen elke week naar de kerk gaan over heel België, over heel de wereld, maar eigenlijk niet getransformeerd zijn omdat ze simpelweg niet in Jezus gezelschap hebben verkeerd? Omdat ze komen met een instelling dat geen verwachting heeft van dat God nog leeft en dat hij nog iets gaat doen. En dat hij eigenlijk dingen kan veranderen in je leven. En je komt eigenlijk maar uit een soort van religieuze traditie. En uiteindelijk op het eind van de dienst heb je alleen maar een stoel verwarmd. Heb je alleen maar een ruimte ingenomen. Amen. En je hebt niets bijgedragen. En God heeft niets kunnen bijdragen omdat we er niet voor open stonden. Of er waren andere dingen aanwezig in ons denken dat ons heeft verhinderd om in Jezus gezelschap te hebben verkeerd. Amen. Telkens als we samenkomen moet het een moment zijn. Amen. Niet om te tonen hoe goed dat we kunnen zingen. Of weet ik veel welke andere reden. Er is maar één reden en dat is om in Jezus gezelschap te vertoeven. Amen. Onder de broeders en de zusters. Amen. Ik weet het. Het is fantastisch om alleen met de Heer te wandelen en op bergen te gaan en uitstapjes te gaan en daar de Heer te voelen. Amen. Maar hoe meer en hoe zaliger is het wanneer dat we samenkomen en de zalving onder ons is aanwezig. En we voelen liefde en compassie voor elkander. En dat versterkt ons tezamen om de boodschap van Jezus te gaan uitdragen daar waar we zijn. Amen. Amen. Halleluja. Vorige week heb ik gepredikt. Broer, kan je deze eens een tikkeltje naar beneden doen? Of zuster, leert zuster Leen. Marian, sorry om dat te doen. Vorige week heb ik gepredikt over onze identiteit die we hebben ontvangen van de Heer Jezus. Dat is beter. Ik heb het gevoel als ik daar praat, dan gaat het graag halen. Niet. Dus vorige week heb ik gepredikt over onze identiteit die we hebben in Jezus. Amen. Die identiteit die we hebben in de Heer is niet op basis van onze eigen werken, maar is op basis van, niet op basis van onze trouwheid aan het verbond of aan een verbond, maar het is op basis van zijn trouwheid, Jezus zijn trouwheid, zijn gehoorzaamheid, doorheen zijn bloed, amen, doorheen zijn werk verkrijg ik een nieuwe identiteit. Amen. Was een fantastische boodschap. Amen. Als ik het zelf geïnspireerd door broeder Herman. Als je het nog niet hebt gehoord, ga online. Amen. Maar je zult te horen te krijgen wie je bent in Christus. En het is niet op basis van iets wat ik heb gedaan of nog moet doen. Maar op basis van wat hij heeft gedaan. En te geloven dat wat hij heeft gedaan. Oh, dan is dat zo simpel. Ja, dat is moeilijker dan je denkt. Om te rusten en te geloven en te aanvaarden. Datgene wat Jezus heeft gedaan is goed genoeg voor mijn leven. Ik moet dat laten uitwerken in mijn leven. Amen. Ik ben meer dan een overwinnaar. Halleluja. Ik ben meer dan een loser. Ik ben een overwinnaar. En al die mooie beloftes en identiteitsprincipes die we hebben doorheen het woord. Amen. Halleluja. Nu, Dat brengt wat gevolgen met zich mee, weten wie je bent in Christus. Eén daarvan is, daar hebben we het vorige week ook over gehad, is dat je wordt getransformeerd. Je denken verandert, amen. Je doelen worden anders. Je begint te beseffen dat je voor meer bent geschapen dan wat deze wereld kan bieden. Je bent voor een groter doel hier op aarde geplaatst dan het huisje, tuintje, boompje, kindje scenario dat de meesten onder de wereld voor ogen hebben. Amen. Samen gaan en dan een huisje en dan een kindje en dan goed werk. En dan zijn we gesetteld en hopelijk kunnen we het redden tot aan ons pensioen. En dan kunnen we relaxen. En dan sterven we opeens een dag nadien of een jaar nadien. Dat is het scenario, het ideale scenario dat de meeste Belgen in gedachten hebben. Amen. Maar mag ik vandaag prediken dat u, God heeft een ander scenario voor u in gedachten. Meer dan alleen maar overleven in deze wereld totdat je het aan je pensioen kunt trekken, dat je dan eindelijk kunt relaxen. God wil u vandaag openbaren dat je meer bent op deze aarde gezet dan gewoon maar overleven. Maar dat Jezus wil leven in u. In uw leven. Amen. Dat Hij wil stralen doorheen u. Ik ben geschapen naar zijn beeld om te stralen en hem te laten leven doorheen mijn leven. Zodat zijn koninkrijk kan verspreid worden op de plaatsen waar ik kom. Amen. Dat is, ik ben hier gezet. God heeft me niet zijn geest gegeven. God heeft niet aan het kruis gaan sterven en zijn bloed gespild om mijn zonden te vergeven, zodat ik nu elke dag moet worstelen. Want christen zijn is toch zo moeilijk. Christen zijn is toch zo zwaar. Ik denk niet dat dat de bedoeling was van de Heer. Als je die mentaliteit hebt, dan moet je vanaf stappen en zeggen van, Heer, wat is dat? U heeft gezegd dat u leven ging geven en leven in overvloed. Maar ik leef hier niet in een overvloed. Ik leef vanuit restjes. Ik leef constant met de tank, met nog in reserve. En dat ik moet sputteren naar mijn volgende tankstation om daar weer bij te vullen. Om dan weer te hopen dat ik aan het volgende tankstation geraak. En sommigen is dat van dienst naar dienst. Maar God wil u vandaag dadelijk mee. U bent hier op aarde gezet. Halleluja. Om door hem liefde te worden en die liefde verder door te geven. Dank u, Jezus. Ik zeg het u, uw doelen zullen veranderen eens je begint te beseffen wie je bent in hem. Je prioriteiten zullen veranderen. Amen. Religieuze en traditionele maskers zullen afvallen en plaats moeten maken voor de waarheid. Zoals broer Jo heeft gezegd, de duivel is een leugenaar. Maar wanneer je begint te beseffen wat Jezus voor je heeft gedaan, dan gaat elk religieus masker afvallen. En ga je naakt kunnen staan voor onze God. Maar we moeten ons geen angst aanjagen voor oordeel of schaamte. Wanneer we naakt staan voor hem. Helemaal onbloot. En zeggen van, hier ben ik, Heer. Al mijn leugens, al mijn verzinsels, al mijn façades. Hè, mijn voorkomen, hoe ik mij probeer voor te doen voor de rest van de wereld. Valt allemaal af in uw aanwezigheid. U kan me zien zoals ik ben. Met al mijn angsten, al mijn falen, al mijn fouten, al mijn zonden, al mijn tekortkomen, Heer. Maar ik ben niet beschaamd, want ik weet in uw aanwezigheid en in Christus is er geen veroordeling. En ik vraag u, simpelweg, Heer, halleluja, ik aanvaard uw genade en u dekt mij, halleluja. U bekleedt mij met rechtvaardigheid. Laat me teruggaan naar een tekst waarmee ik daar ben begonnen. Petrus en Johannes hadden een mirakel uitgevoerd in de naam van Jezus. Wat hadden ze gedaan? U kunt het lezen in heel hoofdstuk 4. Er was een kreupele bedelaar in de tempelpoort. En Petrus en Johannes zijn er voorbij gegaan. En de bedelaar vroeg voor geld. En Petrus en Johannes zeggen, geld, goud hebben we niet. Maar wat we wel hebben in de naam van Jezus, sta op en wandel. Amen. Het was hun eerste mirakel nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen op de dag van Pinksteren. Zoals we kunnen lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Hun eerste mirakel, maar het bracht direct enorm veel populariteit en tegenstand met zich mee. U weet wanneer dat er mirakels gebeuren in je leven. Wanneer de woorden die je spreekt een impact gaan hebben. Wanneer je begint te beseffen van, hey, ik ben niet zomaar iemand. God heeft me kracht gegeven om mensenleven te veranderen. Om leven te spreken in andere mensen. Amen. Dan gaat de tegenstander komen en zeggen, daar moeten we eventjes een moeilijk leven van maken. Zodat hij goed gefocust wordt op al die moeilijke dingen. Zodat hij zeker en vast niet gaat beseffen wie hij is en wat hij heeft gekregen. Maar Petrus en Johannes, amen, het kon hun niet teren dat er tegenstand kwam. Amen. Er waren als gevolg van hun mirakel 5000 mensen tot het geloof gekomen doorheen het mirakel en de boodschap van Petrus en Johannes. En de leden van het Sanhedrin pakten hun op en ondervraagden hun. En ze vroegen hun, in welke autoriteit heb je dit mirakel gedaan? In welke naam heb je dit mirakel gedaan? Wij verbieden je nog om de naam van Jezus te prediken. Wij verbieden nog om die naam te gebruiken. En ze merkten op, terwijl ze hun ondervroegen, amen, dat ze gewone, ongeletterde mensen waren, onopgeleid, maar toch spraken ze met een soort van vrijmoedigheid, met een soort van autoriteit dat ze zelden hadden gezien. Of hadden ze het al wel gezien? Jawel. Het was dezelfde autoriteit, het was dezelfde vrijmoedigheid zoals die van Jezus. Die Jezus die ze zoveel dagen geleden hadden gekruisigde. En ze merkten op dat inderdaad ze beiden in aanwezigheid waren geweest van Jezus. In die tijd was het heel belangrijk dat de student, de leerling, de meester imiteerde. Amen. Een goede meester, of rabbi noemde dat in die tijd, liet altijd zijn nadruk na op zijn leerlingen. Je kon aan de leerling zien wie de meester was. Omdat de leerling de meester moest imiteren. Het was een voorrecht om te kunnen zitten onder een meester met een bepaalde filosofie, met een bepaalde doctrine. En zo had je er honderden in die tijd. En die rabbi stond bekend om zijn doctrine en zijn leer. En die stond bekend onder die school, van die leer enzovoort. En de leerlingen waren dan hetzelfde als een meester. En de leerlingen werden dan verondersteld om later zelf een meester te worden. Om dan weer leerlingen verder te produceren naar hetgeen zij hadden geleerd. Wel, hier waren er twee leerlingen die onopgeleid, ongeletterd waren, die waren waarschijnlijk aan het afvragen, die mannen van het Sanhedrin, van welke rabbi komen die, welke school komen die, want dat leren wij toch niet. Wat mirakel. Mirakel, een kreupele man die kracht krijgt terug in zijn voeten, en zijn enkels hebben we nog nooit gehoord. En was dat toch niet op de Sabbat, hè, man? Als het op de Sabbat was, was het helemaal niet van ons. Hè? We moeten iets doen tegen die man, wie zijn dat? Petrus en Johannes, ken die niet. Maar wacht eens even, is dat niet hetzelfde wat dat die Jezus heeft gedaan? Want die ging ook zo mirakel en die sprak ook zo vrijmoedig over het koninkrijk van God en over bekeringen en zo. Ja, dat is dus aan Johanna dat je het zegt. Zo moet waarschijnlijk die conversatie zijn gegaan achter de schermen voordat ze Petrus en Johannes gingen ondervragen. Maar mag ik u vandaag vragen, mijn broeders en zusters, zien mensen dat jij in Jezus zijn gezelschap bent geweest? Amen. Dat is een vraag die je eigenlijk moet stellen, een beetje een uitdaging. Zie mensen dat jij in Jezus gezelschap het verkeerd. Natuurlijk, mensen zullen misschien niet weten hoe een christen eruit zou moeten zien. Hè? Hoe kan een mens dat nu zien? Of hoe hij zich zou moeten gedragen. Mensen van de wereld weten dat niet altijd. Maar ik kan u wel zeggen, de wereld hunkert naar iets anders dan wat zij kunnen bieden. De wereld hunkert naar iets anders dan wat de wereld kan bieden. Zie, de rust die Jezus geeft is niet zoals de wereld. En dat zal evident worden in uw leven. De liefde die Hij geeft is niet zoals de wereld. De wijsheid die Hij geeft is niet zoals de wereld. De kracht die Hij geeft is niet zoals de wereld. De identiteit die Hij je geeft is niet dezelfde als van de wereld. En natuurlijk gaan mensen het verschil zien. Amen. In Jezus' naam. Mensen moeten niet weten hoe een christen zou moeten reageren, maar ze zullen het wel merken, aan uw acties, aan uw woorden, aan uw non-verbale lichaamstaal. Amen, daar hebben we het de vrijdag nog over gehad tijdens het gebed hier in de kerk. Amen. Soms moet je gewoon niks zeggen, zwijgen. Want ik ben het soms zo beu van christen die moeten laten horen dat ze christen zijn, maar eigenlijk door hun acties, hè, door hun non-verbale lichaamstaal, door hun manier van doen, verraden ze eigenlijk wie dat ze echt zijn. En helemaal geen christen, maar ze zeggen het wel, want ik geloof in het woord en ik ga niet met jou samen zitten, want ik moet mijn Bijbel lezen. En ik kan niet met jou samen ergens in een brasserie zitten, want daar wordt alcohol geserveerd, kom daar niet binnen. En allemaal van die rare dingen dat mensen denken van wat voor een rare is dat? Dat wil ik zeker niet worden. Soms is gewoon zwijgen. Amen. En laten zien en merken door een glimlach ergens binnenkomen. Door de vreugde die je uitstraalt. Ook al zit daar heel je collega's. S'morgens allemaal met een kater. Maar jij bent daar altijd goed gemutst en goed gezind. En dan op den duur gaan ze vragen. Zeg, wat is dat met de die? Neemt die pillen elke morgen of zo? Er zijn hier zware tijden op het werk en die blijft altijd me goed gezind. Wat is daar mis mee? Er is niks mis mee. Het is de vrede die hij me geeft. Halleluja. Is groter. Amen. Dat is niet wat de wereld mij kan geven. Amen. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dat is wat het is om christen te zijn. Bijvoorbeeld deze tijden met moeilijke tijden, vooral in Florida en in de Bahama's. Amen. Hebt u de beelden gezien? Van de Bahama's die vernietigd zijn, de orkaan die erdoor is gegaan. En christenen, sommigen zeggen dan, oh, dat is een oordeel van God. Ja, God heeft de Bahama's gestraft. Oh, en prijs de Heer, wij zijn eraan ontsnapt. Amerika, Florida is gespaard geweest. Prijs de Heer, daar hebben we voor gebeden. Dit is een absurde denkwijze. Amen, want 2 jaar geleden zijn er 2 orkanen aan de Verenigde Staten gekomen. Dat is ook alles pad gegaan. Daar heeft de Heer dan blijkbaar geen genade gehad met Amerika. Maar vandaag dan... Het is een absurde denkwijze, amen. Om te denken dat de Heer er een bepaalde natie uitneemt. En die ga ik een keer goed straffen. Want daar zitten heksen. En daar zitten dit en daar zitten dat en dat. En we gaan die straffen. En als er een al lang genoeg bidt, dan ga ik Amerika niet bestraffen. God is niet in de business, mijn broeders en zusters, om natie nog te straffen. Dat komt uit het Oude Testament. Toen Israël mee in een verbond leefde. Amen. De vloeken en de zegeningen. Vandaag, mijn broeders en zusters, laat God dat toe met de enige en simpele reden om een oordeel te geven in mensen hun hart. En laat me dat even kwalificeren. God oordeelt niet als een bestraffing. God laat het toe. Niet om iemand te pijnigen. Maar dat er iets in hun hart gaat ontwaken dat zegt van, wauw, zie wat daar gebeurd is. Dat kon met mij gebeuren. De bezittingen in je leven, je denkt dat het alles is, maar dat is ineens allemaal van ons afgenomen. Dat kan met mij gebeuren. Dat je gaat beginnen na te denken over de waarde van het leven. Dat je gaat na beginnen te denken over de waarde van bezittingen. Dat je gaat nadenken over, heb ik eigenlijk wel compassie voor anderen? Of, oh ja, het is weer een orkaan. Oh, laten we verder gaan. Het is gelukkig niet dat we, dankzij mij. Dank u, Jezus. Wat voor instelling is dat? Amen. Het brengt naar boven. Oordeel van God brengt naar boven goed en fout in ons hart. Amen. Wanneer jij in zo'n situatie komt, dan brengt het naar boven. Zit er een reddend geloof in je? Zit er de vrede van God in je? Of zit het er niet in? En dat is niet dat God wil zeggen, ha, ik kan een keer goed liggen hebben. Het is gewoon, God wil met deze evenement in de wereld aantonen, amen, dat er enkel maar 1 iemand is in wie je echte rust kan vinden. Amen. En echte vrede. Halleluja. En het brengt naar boven als het niet in ons hart is. En dan moeten we dat niet proberen te verstoppen, maar dan moeten we zeggen, oh Heer, halleluja, maak. Ik dacht dat ik mensen lief had. Ik dacht dat ik vrede had. Ik dacht dat ik wist wat het was om genadevol naar iemand anders te zijn. Maar deze situatie heeft nu eigenlijk ontbloot dat het niet zo is. Dit heeft u gebruikt als een oordeel voor mijn hart. Een oordeel, dat woord, dan bedoel ik niet van, ik ga u veroordelen. Het is gewoon een oordeel over goed en slecht. Zoals ik de Bijbel kan lezen en ik zie daar bepaalde dingen in. Dat is goed en dat is slecht en dan pas ik dat toe in mijn leven. Dan heeft het woord mij geoordeeld. Snap je wat ik wil zeggen? Wanneer mensen horen oordeel als direct, ga ik naar de hel? Ga God? Nee, het is gewoon juist en fout. Zoals een rechter zou oordelen. Schuldig, niet schuldig. Juist, fout. Nu, elke situatie in ons leven, of dingen die gebeuren in ons leven, openbaren eigenlijk hetgeen wat er in ons zit. Amen. Het openbaart of er geloof zit, of was het een geloof met lucht. Snap je? Gebakken lucht. Heb ik in de aanwezigheid van Jezus vertoefd, of was het maar entertainment wanneer ik naar de kerk kom? En nu is er iets in mijn leven en ik weet niet meer waar ik me moet heen draaien. Blijkbaar, Heer, stond ik toch niet zo vast op jou, maar in de naam van Jezus, dank u dat u het openbaart en dank u dat ik nu terug kan claimen, dat ik terug kan zeggen, Heer, u bent mijn rots, u laat me niet los. Ik hoef niet bang te zijn, want u heeft openbaard, halleluja, zoals een goede vader, waar dat ik nog aan kan werken. In Jezus naam. Wel, aan kan werken. Hij werkt doorheen ons. Dus wij moeten het toelaten. Amen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Dank u, Jezus. Dus zoals ik heb gezegd, doorheen uw lichaamstaal, doorheen de wijze waarop we gedragen, kunnen we het evangelie, kunnen we de rust van de Heer uitstralen. Prijs de naam van je. En als je denkt van, amai, dat is allemaal nog zo ver van mij, dat is oké. God wil vandaag met u beginnen. Dat is oké. Jij moet niet direct die superchristen zijn dat je denkt door te zijn morgen vroeg wanneer je opstaat. Laat God rustig werken. Geen nood. Hij is bij, is met je. Hij wil met je werken. Kijk, deze vers zeggen we veel op. Hè? We houden van deze vers. Hè? Vooral vers 17. Maar we moeten iets verder lezen. Het is fantastisch wat hierachter komt. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Hè? Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Amen. We houden van die vers. En we zeggen het op. Maar het heeft zijn reden waarom dat je een nieuwe schepping bent. Dat is niet om te stoeven van, hey, ik ben nieuw, ik kan naar de kerk, ik ben een christen, kijk naar mij. Nee, het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Dan, dit alles is het werk van mezelf en mijn eigen zelfdiscipline. Het werk van God. Hij heeft ons, God heeft ons door Christus met zich verzoend. Dus mij compleet gemaakt, nieuwe beelddrager gemaakt en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons, dat is de tweede keer dat hij dat zegt, heeft hij de verkondiging van de verzoening, wat? Wij zijn de gezanten van Christus, de ambassadeurs. Ja? God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Driemaal zegt Paulus in deze drie versen of vier versen. Amen. Dat Hij, God, ons heeft toevertrouwd met de boodschap van de verzoening. Dat is belangrijk. Hij herhaalt het drie keer. Dus hij wil zeggen, je bent een nieuwe schepping, maar je bent niet een nieuwe schepping om hier een stoel te komen verwarmen. Je bent een nieuwe schepping. Halleluja, om het werk van God dat doorheen Christus in u bezig is. Halleluja, naar buiten toe. Halleluja, u bent een gezant van Christus. De opdracht van de gemeente is de verzoening te verkondigen. De vergiffenis van zonde. Zeggen van, hey, zoals Koen, hè, broer Jo, Koen, jij hebt een probleem. Ik weet, ja, dat is erg, jongen, weer al een vrouw. Ook niet te hard, want we nemen het op. Smit wordt niet. Edit dat stuk eruit. Weer al problemen. Ja, dat is erg. En nou, ja, ik zal voor u bidden. En we kunnen dat 100 keer doen. En dan 100 keer komt hem dan weer al. Ja, we zullen wel voor u bidden, jong. Wie weet de volgende keer, en de gooi. En de gooi, en dan komt ze. Zever. En nou, je moet zeggen waar het op staat. Kijk, luister. God heeft een werk gedaan doorheen mij. Hij heeft zich verzoend met mij. Ik ben teruggekomen naar de Vader van mijn ziel. Ik voel me compleet. Jij voelt je niet compleet. Want je bent steeds op zoek naar dingen. Buiten wat God u kan geven. En dan ga je altijd leeg voelen. Nu stop met uzelf beklagen. Amen. Je hebt de keuze. Kom tot je schepper. En wees verzoend met hem. En je gaat u compleet voelen. Amen. Of blijf maar achterna hollen. De dingen die je uiteindelijk allemaal leeg gaan achterlaten. Op het eind van de rit. Amen. Ik heb de boodschap gekregen van verzoening. En ik wil het verkondigen aan zij, halleluja, die erom vragen. Maar ik ga niet naar hun gevoelens. In het begin kan je dat doen en meeschreeuwen voor een tijdje met een persoon enzovoort. Maar op den duur moet je wel gaan zeggen waar het op gaat staan, mijn broers en zusters. Amen. Om dan te kunnen onderscheiden wat zit in hun hart. Willen ze echt de waarheid? Of willen ze gewoon een schouderklopje of een schouder om uit te halen? En je moet hun dat geven. Maar na een tijd moet je hun de waarheid geven waar het op staat. Amen. De boodschap verkondigen van verzoening. Amen. Het gaat u niet helpen om hem mee en de hele tijd mee te wenen met hem. Amen. God zit te zeggen, hij komt tot mij. Bekeert u. Keer u om naar mij. Ik zal u schouder zijn om uit te huilen. Een mens kan maar zoveel, maar ik wil dat zijn in uw leven. En ik zal u transformeren. Prijs de naam van Jezus. Ook voel de Heilige Geest in deze plaats. Hij wil vandaag iemand een nieuw perspectief geven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Markus 16. Halleluja. Opdracht van de gemeente is de verzoening te verkondigen. Amen. Vergiffenis van zonde, de transformatie van gebrokene ziel, de genezing van lichaam, geest en ziel. Dat is onze opdracht. Amen. Jezus zei het In vier verschillende schriftporties. Hij zei tegen hem, trek heel de wereld rond en maak aan wat? Ieder schepsel het goede nieuws bekend. Matteüs 28, 19, ik zal er rap gaan. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Amen. Lucas 24, 47. En dat in zijn naam moest gepredikt worden. Bekering tot vergeving der zonde aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Handelingen 1, vers 8. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie wat ontvangen? Kracht. En van mij getuigen. Waar? In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Wow, dat is een heel opdracht. Tot aan de uiteinde van de aarde. Jezus zei zeker, wij zijn maar met 12. Nee, 11, want er is er één afgevallen. Die heeft zelfmoord gepleegd dan ook nog. En we hebben hier een bende leerlingen, maar die weten ook niet van toet nog blazen en een bende vrouwen. We zijn hier eigenlijk maar met 120. Dat is het uiteinde van de aarde, Heer. Wij kunnen amper hier, durven amper buiten Jeruzalem komen. Die gaan ons oppakken. We hebben allemaal schrik. Ja, maar ik zal u kracht geven. Je moet het niet op je eigen doen. Mijn broeders en zusters, je ontvangt kracht, transformerende kracht. En als je dat nog nooit hebt gevoeld in de naam van Jezus, als je dat nog nooit hebt meegemaakt, de Heer zal het u geven. Amen. Vraag erom, Hij zal het u geven, je zal het voelen. Het zal je denken compleet veranderen. Halleluja. Dank u, Jezus. Mensen zullen zien dat je in de aanwezigheid bent geweest van Jezus. Geloof je dit? Wil je dit? Laten we het dan doen. Laten we dan uitvoeren hetgeen dat Jezus heeft opgedragen aan de kerk. En het begint bij degene rondom jou. Jezus zei niet in die laatste vers, hè, getuig van mij in de uiteinden van de aarde en kom dan naar Jeruzalem. Nee, hij begon daar waar je bent. Jeruzalem. En dan gaan we wat verder. Dan gaan we naar Samaria. Judea. Dan gaan we naar Samaria en dan gaan we nog verder. Het begint bij u zelf, het begint bij u thuis, het begint bij de vrienden die je kent, het begint bij de stad waarin je leeft. En dan zullen we zien waar God ons naartoe brengt. Amen. Er zijn er veel die denken en die komen tot de Heer. Oh, ik word missionaris, ik word zendeling. Hè. Vergeet mijn familie, ik wil naar Afrika. Ik wil zieltjes gaan redden in Afrika. Ik wil naar Zuid-Amerika. Nee, het begint bij je collega's. Begin in je familie, begin in je stad, begin in je sportclub naar waar dat je gaat. En laten we daarna uitbreiden in de naam van Jezus. Sommigen zeggen, maar broeder Bart, dat is een onmogelijke mission, dat is mission impossible. Maar u weet ook, mission impossible is altijd mission possible met Tom Cruise. Amen. Die fixt dat altijd. Amen. Wij hebben niemand groter dan Tom Cruise. We hebben Jezus Christus. Amen. En het is niet mission impossible, het is mission possible. En dat is eigenlijk de titel van mijn boodschap. Mission Possible, deel 1, volgende week deel 2. Amen. Jezus zei, ga heen en verkondig rond de hele wereld en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Zijn ze erin geslaagd? Zijn de apostelen erin geslaagd? Ja, oeh ja. Hè? Kan dat nu? Die in Jacamaca en weet ik veel dat. Hebben toch niet het evangelie gehoord? Het zijn de apostelen gelukt na amper 30 jaar. Zonder internet, zonder tv, zonder radio, zonder social media, Facebook, moderne vervoersmiddelen zoals vliegtuig, auto. Het is een gelukt. Kijk, Colossenzen hoofdstuk 1, vers 5 en 6. Paulus schrijft, ongeveer 30 jaar na de grote boodschap van Jezus. Die zegt, maak het nieuws bekend over alle volkeren, aan ieder schepsel. En Paulus zegt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover. Daarover hebt u gehoord. Toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld. Wat zegt dat hier? Overal in de wereld? Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoort en de waarde tegen ze van begreep. Colossenzen 1, 23. Paulus zegt dat de opdracht vervuld is. Alleen in hun tijd, hè. Nu moeten wij verder blijven doen. Hè. Amen. Hij zegt, maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle wat? Schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik Paulus de dienaar ben geworden. Dus Paulus zegt, het evangelie is verkondigd onder alle schepselen. Dat is trouwens dezelfde zinconstructie dat hij gebruikt, dat we terugvinden in Marcus 16, 15, wanneer hij zegt, ga heen en verkondig onder alle volken en alle schepselen. Dezelfde zinsconstructie, Paulus hier twee keer gebruikt. Ook in vers 5 en 6. Amen. Dus Paulus wil zeggen, hey, wat Jezus ons heeft opgedragen, is nu uitgekondigd. Het evangelie is verkondigd onder alle schepselen. Wat bedoelen alle schepselen? Iedereen, ook die Noren daar en de Indianen in India. Natuurlijk niet, de bewoording die Paulus hier gebruikt. Amen, is een van symbolische, metaforische aard. Je moet niet letterlijk nemen dat elk schepsel werd bereikt. En niet de gehele wereld werd geëvangeliseerd. Amen. Maar de toen gekende wereld, het Romeinse Rijk, werd bereikt in die tijd. Tot Rome toe. En dat was voor hun de hele wereld. En dat is ook wat Jezus bedoelde voor hun. De hele wereld was de toegekende wereld. Ja, China, daar waren ze niet geraakt natuurlijk na 30 jaar. Amen, ik denk dat je daar zelfs te voet na 30 jaar nog niet geraakt. Maar dat was de hele wereld, dat werd gegeven. Zo bedoelde Paulus dat. Elk schepsel, wat bedoelde men elk schepsel? Dat bedoelden ze simpelweg mee, niet alleen Joden, maar Samaritanen. En tot het uiterste einde van de aarde, dat bedoelden ze mee de heidenen. Zij, waarvan ze dachten van het evangelie, daar gaan we niet naartoe. Hé, Petrus moest een openbaring krijgen om naar de heidenen, een heidenshuis binnen te stappen. Want hij was een vrome Jood. Hij had nog niet helemaal door dat de wet werd afgeschaft en vervangen is door een nieuw verbond. En dus hij ging nog niet bij heidenen binnen, maar uiteindelijk wel. En zo werd het evangelie, prijs de naam van Jezus, aan alle schepsels onder de hemel verkondigd. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Om de grote opdracht verder te zetten en de boodschap van verzoening te kunnen proclameren in onze tijd, in onze generatie, in onze plaats, moeten we verder blijven doen. En beseffen dat iedereen daar deel van uitmaakt. Amen. We kunnen onze plaats, onze wereld niet bereiken, zolang dat niet iedereen meedoet. Amen. Het zijn niet alleen de apostelen, de profeten, de herders die het doen. Nee, iedereen zal zijn taak vervullen in het koninkrijk. En ik heb het niet over een taak in dit gebouw. Het is trouwens, vergeet het woord taak. Hè? Taak, wat ik moet evangeliseren, ik moet. Nee, het is een voorrecht. Doe wat Jezus heeft gedaan in je leven. En laat dat uitstralen, zoals ik straks heb gezegd. Amen. Laat uw licht zo schijnen voor mensen. Hun licht gaat mij niet bedekken met een korfmaat. Amen. Maar laat het schijnen voor de mensen. Want u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn zoutigheid verliest, wat nut heeft zout dan nog? Dat is wat Jezus kwam zeggen. Als christenen hun christenheid, hun, wanneer hij in Jezus zijn gezelschap hebt vertoefd, wanneer mensen dat niet gaan zien, ruiken, voelen, horen, wat nut heeft het dan eigenlijk? Kunnen we even goed bingo gaan spelen en hier een bowlingzaal van maken? Amen. Maar dat wil ik niet. Amen. Ik wil dat mensen zien dat we in de aanwezigheid van Jezus hebben gezeten. Dank u, Jezus. Ik heb u nodig, mijn broeders en zusters. Zie het niet als een taak, maar zie het als een voorrecht. Halleluja. Om uzelf te vermenigvuldigen in de geest. En ik eindig met dit. Amen. Ik eindig met dit. We moeten we moeten mensen tot de Heer brengen. Amen. Leerlingen maken van Jezus. Geen bekeerlingen. Ja, ik zal het nogmaals zeggen. Leerlingen maken van Jezus. Geen bekeerlingen, maar leerlingen. We moeten er geen kerkgangers van maken, maar mensen die beseffen wat de Heer heeft gedaan, wie ze zijn in Christus. Amen. We moeten mensen brengen tot de Heer, zodat ze beseffen wie ze zijn en zodat zij dat verder kunnen vertellen. Zodat het een vermenigvuldigingseffect heeft. Wisten jullie dat de beste manier om heel deze wereld te bereiken is door 1-op-1 evangelisatie? En dat is heel simpel, wiskundig gezien is dat de beste manier. Wel, dank de Heer voor de grote opwekkingen. Hè? Ik heb het weer gelezen op mijn Facebookfeed. In Madagaskar was er een veld van mensen zover dat je kon kijken. En die waren allemaal aan het bidden en aan het roepen en aan het dansen. En 500 hebben er de Heilige Geest van ontvangen. En ze hadden er allemaal precies hemelsgevoel. En ze waren fantastisch. En in de Filipijnen weer 5000. En grotere nummers dan we lezen in het boek van Handelingen. Fantastisch, maar zo gaan we de wereld niet bereiken. Want wat is 5000, wat is 10.000? Wat is 50, wat is 80.000, stadion vol in Amerika? Maar is dat ten opzichte van, hoeveel miljard zijn er nu al? 7 miljard? Ook al gaan we elke maand een opwekking hebben van 10.000. 10.000 erbij. Nog kunnen we dan niet de wereld bereiken in 100 tot 500 jaar. Maar wat gaat wel werken, is 1-op-1. Stel dat ik mijn doel voorop stel en ik zeg, deze jaar, Heer, ga je ergens de deur openen waar ik mijn licht kan schijnen en gaat er één ziel zijn die het gaat begrijpen, Heer. En ik ga die ziel opleiden, of ik ga die onder mijn vleugels nemen, hè? En ik ga die opleiden zodat zij hetzelfde kan doen. Als dat gebeurt, dan is dat een simpel kwadratische, hoe noemt dat, Hanna, jij geeft wiskunde, 1 naar 2, 2 tot de 2 is 4, 4 maal, kwadraat 4 maal 4, 16 het jaar daarop, we zitten al 3 jaar verder, we zijn al met 16 maal. Het vierde jaar verder zit 16 maal 16, allee, helpt iemand mij eens uit? 132, 156, kunnen we verder gaan, 156 en dan? 200, en in ieder geval, na 33 jaar zitten, ik heb het gedaan, kijk maar op de rekenmachine, zit aan meer dan 8 miljard, na 30 jaar. Ja, dat is de wereld, dat is meer dan de wereld. Ja, en tegen dan zijn ze misschien met nee, pak dan. Maar dat is vanuit het concept 1-op-1. Nou, jij begint te beseffen, ik ga mijn licht stralen aan iemand en de Heer zal me daarbij helpen. He, ik ga je niet iedereen lastigvallen op straat, want dat durf ik nog niet zo goed. Jij mocht dat, hè. Dan durf ik dat nog niet zo goed. Maar Heer, één ziel en je houdt er elke dag voor ogen wanneer je opstaat. Heer, denk eraan, vandaag maak ik me beschikbaar. Misschien op de trein zitten. Misschien zitten op de bus. Ik weet niet hoe dat je naar school gaat. Hè? Die ene ziel, waar zit het? Waar zit, Heer, open de deur, Heer. Geef me vrijmoedigheid. Laat me stralen. Leer me wanneer ik moet zwijgen, wanneer ik moet spreken. Hè? Laat me glimlachen. Laat me mensen zien dat ik in Jezus zijn gezelschap heb. En je zult zien. 1-op-1. En dan heb je er 2. En je leert u hetzelfde. Het jaar erop heb je er 4. En zo verder. Amen. Blijkbaar is het nog niet gebeurd in de wereld, want anders had de hele wereld geëvangeliseerd geweest. Amen. Maar als u zo denkt, dan neemt de druk van de schouders, en ligt het niet bij één man die hier heel de boel moet gaan aanzwengelen, maar er ligt de verantwoordelijkheid ook bij u. Hey, ik mag niet afhankelijk zijn van de pastor. Mijn relatie met God mag niet afhankelijk zijn van een man of een vrouw, enkel en alleen wat Jezus heeft gedaan voor mij. En ik heb niemand nodig die mij een shot onder mijn kont moet geven om het licht te gaan stralen. Ik weet wat hij voor mij heeft gedaan. Dank u, Jezus. Amen. Volgende week zullen we zien hoe we dit praktisch kunnen doen. In de naam van Jezus. Hoe we